Yes, een hele goede morgen iedereen. Het is goed, of goedemiddag, ja, ik maak altijd de fout. Het is al zo donker hier binnen, hè? Dus dan helemaal in deze dagen heb je het gevoel, het is alweer avond of het is nog heel vroeg. Maar het is goed om hier vanochtend te zijn en het is goed om jullie vanochtend ook te zien. En ik vind het altijd zo'n voorrecht, niet alleen om hier te mogen staan, maar vooral om jullie te spreken, om jullie te zien, omdat ik zoveel potentie zie hier in deze ruimte. Ik zie zoveel unieke mensen en ik zie zoveel harten die vol zijn voor Jezus en ook zoveel harten die verlangen naar Jezus. En ik geloof dat als je hier gekomen bent met verwachting, dat je hier niet weggaat met lege handen. Amen? Yes. Hey, vorige week zijn wij begonnen met een nieuwe serie. En Mark heeft de aftrap gedaan en de serie hebben we de titel gegeven God is bevrijder. God is bevrijder. En Mark die sprak vorige week inleidend over het leven van Mozes en dat Mozes geroepen was om zijn volk, het volk Israël, uit te leiden van Egypte naar het beloofde land. En de meeste mensen die het verhaal kennen weten dat dat niet zeg maar een kwestie is van een paar dagen wandelen toen ze uitgeleid werden, maar dat ze ook 40 jaar in de woestijn hebben rondgedold. Nou, daar wil ik vanochtend niet over spreken. Waar ik het over wil hebben is specifiek Gods plan voor jouw leven. En dan vanuit de gedachte, God is bevrijder. En Mark deed vorige week, deed hij de aftrap. En waar hij ook de focus op legde, en dat vond ik heel erg mooi, is dat hij het niet zozeer had over jou en over mij, maar dat hij het had ook over het volk Israël. Dat hij het had over bevolkingsgroepen. Bevolkingsgroepen die onderdrukt waren. En wat wij zien ook door de geschiedenis heen, zoals wij zien ook het leven zeg maar, van Mozes en het volk Israël, toen zij in eigenlijk gevangenschap en onderdrukking leefden in Egypte, dat vandaag de dag er nog steeds zoveel volken zijn die leven in onderdrukking. Die leven in onderdrukking en gevangenschap, omdat er mensen zijn, omdat er heersers zijn, die de volken onderdrukken vanuit angst. En vanuit angst voor het onbekende, angst voor oorlog, angst voor rebellie. Angst dat je op een gegeven moment geen grip meer hebt op wat er gebeurt in jouw omgeving. En ik geloof als we kijken naar datgene, ik vind het altijd belangrijk om even terug te blikken op de week ervoor. Als we kijken naar die situatie, dan zien wij dat wij heel vaak vanuit cultuur en tradities, dat wij vast proberen te houden aan datgene wat voor ons vertrouwd is. En zoals wij strijden, zeg maar, misschien voor onze eigen cultuur. Strijden voor de Nederlandse cultuur. En Mark stipte vorige week ook even aan de Zwarte Pieten discussie. Hij zegt, ik wil er juist wel iets over zeggen. Maar dat wij strijden voor bepaalde tradities. In plaats van dat wij strijden voor een cultuur van de koning. Dat wij strijden voor een koninkrijkscultuur. En ik vond dat zo'n mooie uitspraak van Mark. Dat hij zei, van wij moeten niet strijden voor onze eigen cultuur. Wij moeten niet strijden voor de cultuur waar wij in op zijn gegroeid, maar we mogen strijden voor een cultuur waar God, waar Jezus koning is. En vanuit die cultuur wil ik vanochtend ook inzoomen op het plan wat God heeft voor jou en wat God heeft voor mijn leven. Want ik geloof namelijk dat God niet alleen vrijheid wil brengen voor complete bevolkingsgroepen. Dat hij niet alleen door Mozes het volk wil uitleiden naar een beloofd land. Maar ik geloof dat God ook vanochtend vrijheid wil brengen voor jou. Vrijheid wil brengen op de plaatsen waar jij op dit moment nog gevangenschap of binding ervaart. En vanuit die vrijheid waar wij in mogen wandelen, want ik geloof dat God iets voor jou wil doen, geloof ik ook dat God iets door jou wil doen. Net zoals het Mozes gebruikt werd als instrument voor het volk Israël om ze uit te leiden, om ze naar het beloofde land te brengen. Zo geloof ik dat jij niet alleen geroepen bent vanuit het plan wat God voor jou heeft om in vrijheid te wandelen, maar dat jij ook geroepen bent als instrument in de handen van God om ook mensen in jouw omgeving in vrijheid te brengen. Mozes was een instrument in Gods bevrijdend handelen voor één volk. Zo riep God ook Jezus. Maar hij riep Jezus niet voor één volk, hij riep Jezus voor de gehele mensheid. God riep Jezus voor jou, voor mij, voor deze stad, voor de prachtige stad Groningen, voor deze natie en voor de gehele mensheid op deze wereld. En zoals God Mozes riep, zoals God Jezus riep, zo roept hij ook jou. Zodat jij mensen mag brengen vanuit gevangenschap, mag brengen vanuit onderdrukking. Mensen die misschien nog slaaf zijn van zonde, of mensen die gebukt gaan onder depressie of onder eenzaamheid. God wil jou gebruiken om die mensen naar een beloofd land te brengen. Hij wil jou gebruiken om de mensen te brengen op de plaats daar waar God koning is. Zijn cultuur, zijn koninkrijk. En die plaats, dat is een plaats waar leven is. Dat is een plaats waar vrijheid is. Dat is een plaats waar geen angst is. Maar dat is een plaats waar vrijheid en liefde is. En waar God centraal staat. Ik zou graag met jullie willen lezen, zo Exodus 2, en dat gaat over het leven van Mozes. En eigenlijk over een heel bijzonder moment dat Mozes geboren werd. Mozes was daar in een tijd waarbij eigenlijk zijn omgeving vijandig is, werd hij geboren. En ik moest ook zo denken aan dit verhaal van Mozes. Ook naar onze eigen, als ik naar onze eigen levens kijk. Weet je, als we gaan het zo lezen en we zien dat het heel wonderlijk was en dat het plan van God heel wonderlijk was. Maar ook als ik naar mijn eigen leven kijk en ik kijk terug door de jaren heen vanaf mijn geboorte. En weet je, we zagen dat de farao die wou dat alle jongetjes, alle kindjes, alle Hebreeuwse kindjes die geboren werden, die wou hij doden, die wou hij in de Nijl gooien. En zo heb ik ook in mijn eigen leven veel dingen meegemaakt, vooral ook in mijn kinderjaren, waarbij ik eigenlijk voor de dood ben weggehaald. Waarbij de vijand, de farao, de duivel, die probeerde mij eigenlijk van het leven te beroven. En ik kantte in mijn jonge kinderjaren, in de jaren dat ik tiener was, met depressie, met eenzaamheid en gedachten om mezelf van het leven te beroven. En zelfs toen ik een jaar of 9 was, toen was ik op vakantie in Italië. En toen, ik heb daar familie wonen en toen was ik daar en ik was altijd heel erg avontuurlijk. Dus op een gegeven moment, ik was daar op zoek naar hagedissen. Ik heb thuis ook als huisdier een hagedis voor de mensen die wel eens bij mij thuis zijn geweest in een terrarium. Hartstikke leuk, geen omkijken naar, maar ze zijn wel... Ik vind ze gewoon super cool. Maar als kind vond ik dat al fascinerend. Dus ik rende achter zo'n hagedis aan in de tuin daar waar mijn familie woonde. En op een gegeven moment dat beest die dook de bosjes in. Dus ik denk, ja, ik ga hem pakken, want ik zag ongeveer waar hij was. Dus ik kijk zo tussen die bosjes en op een gegeven moment ik zag die kop van die hagedis. En ik denk, ik pak hem. Dus ik greep hem beet. En toen op een gegeven moment voelde ik een prik. En ik denk, wat is dit? En hij was weg. En ik dacht, dat is raar. Dus ik ging naar mijn tante toe die daar woonde. En ik zeg, ja, ik ben gebeten door een hagedis. Maar mijn vinger werd dik. En op een gegeven moment werd de vinger ernaast werd dik. En mijn hand werd dik. En toen zei mijn tante ook van, volgens mij ben jij niet gebeten door een hagedis. En, nou ja, 9 jaar. Je weet niet precies wat er aan de hand is. Dus op een gegeven moment, mijn familie is gaan zoeken in die bosjes. En toen kwamen ze daar een giftige adder tegen. Dus het bleek dat ik gebeten was door een slang. Nou, toen was er paniek in de tent. Direct in de Fiat Panda, je weet nog, zo'n oude, zeg maar. Geen zwaailicht, maar witte zakdoekjes uit het raam. En toen reden wij, zeg maar, naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. En ik weet nog wel, ik was gebeten door een slang, maar ik stond meer doodsangst uit in die auto dan dat ik dacht dat het verkeerd af zou lopen. Dat was een bijzonder moment. Maar toen kwam ik in het ziekenhuis terecht en toen werd de vraag gesteld van ja, waar ben je door gebeten? Wat was het dan? En ja, nou ja, ze wisten nog niet wat voor slang, maar dat bleek dus een giftige adder te zijn. Nou, en alles is goed afgelopen. Ik heb 2 dagen in het ziekenhuis gelegen met infuus en tegengif en dat soort dingen. Maar toen hoorde ik achteraf dat ik had er niet heel veel later moeten zijn. Ik had er niet veel later moeten zijn. En dat die woorden die hebben nog zo'n impact gehad, ook later op mijn leven, dat ik dacht, ja, in die periode, God had een plan voor mijn leven, maar er was iemand anders die probeerde dat te blokkeren, die probeerde dat tegen te houden, die probeerde dat te stoppen. En zo ook in de rest van mijn leven zijn er zoveel dingen gebeurd, dat als ik terugkijk en dat ik denk van, oh, God had een plan voor mijn leven, maar het lijkt wel alsof het ergens stopt. Hoe ondoorgrondelijk zijn de wegen van God in ons leven? En uiteindelijk heeft God het ten goede gekeerd. En daarom wil ik nu ook lezen met jullie Exodus 2, omdat we ook daar zien een situatie die eigenlijk een beetje vergelijkbaar is met in mijn jeugd. Dat de focus lag eigenlijk op hopeloosheid, maar er was hoop. Laten we lezen, Exodus 2 vers 1 tot en met 10. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen, 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze, dat moet een Hebreeuws kind zijn. En toen kwam de zuster van het kind, zuster Miriam, die kwam haar vragen, zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao. Waarop het meisje de moeder van het kind ging halen, de moeder van Mozes. De dochter van de farao zei tegen de vrouw, neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. En de vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, want zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Een bijzondere naam. Ik heb hem uit het water gehaald. Dat is wat Mozes betekent. En dit schriftgedeelte, dit gedeelte waar wij lezen over de geboorte van Mozes, maar wat er eigenlijk ook gebeurde in de eerste jaren, is zo kenmerkend voor het plan wat God voor zijn leven had, maar ook zo kenmerkend voor het plan wat God voor ons leven heeft. En daarom wil ik ook kort kijken naar dit schriftgedeelte en dan straks verder doorgaan en het woord openen, waar ook specifiek we mogen lezen, wat is Gods plan voor jou? Als we kijken, de vader en de moeder. Amram was de vader, Jochebed was de moeder. En de ouders van Mozes waren afstammelingen van Levi. Levi, we kennen wel de term Levieten, dat was de priesterlijke lijn, dat was het priesterlijke geslacht. Dat was de stam, zeg maar, die op een gegeven moment ook dienst gingen doen in bij de tabernakel en in de tempel. We lezen dat in vers 2 Mozes geboren werd. En zoals ik al eerder zei, we zagen dat Mozes zijn ogen in een onvriendelijke wereld opende. En ik denk ook vandaag de dag, als kindjes geboren worden, de wereld is niet vriendelijk. We proberen zorg te dragen voor en we proberen onze kinderen het beste te geven. En ik geloof ook jij, misschien ben je hier, ben je geboren en ben je ook opgegroeid. Zeg maar niet alleen in een onvriendelijke wereld, maar ook in een onveilige wereld. Omdat je misschien je ouders miste of omdat je ouders daar misschien niet voor jou daar waren. Gelukkig waren de ouders van Mozes daar wel voor hem. We zagen dat de moeder van Mozes zei, het is een mooi kind. Het is een mooi kind. Maar wat betekent dat? Dat een kind mooi is. Volgens mij vindt alle ouders hun kindje mooi op het moment dat het kindje geboren wordt. Je vindt het mooi. Maar als wij verder kijken naar wat dat woord mooi betekent, dan lezen wij ook in de oorspronkelijke vertaling dat er was iets wat zij aan Mozes opmerkte. Er was iets van schoonheid wat zij aan hem opmerkte. En als we in andere vertalingen kijken, bijvoorbeeld een Engelse vertaling, daar staat, hij was geen gewoon kind. Hij was aangenaam voor God. En de ouders van Mozes waren gelovige mensen. Ze hadden geloof en vertrouwen in God. En zij zagen, dit kind heeft een roeping. Dit kind, daar heeft God een plan voor. En zo geloof ik dat ik ook vandaag tegen jou mag zeggen, jij bent een mooi kind. Jij bent een mooi mens. God heeft een plan voor jouw leven. Gods hand rust op jouw leven. En hij wil jou gebruiken. Hij ziet jou. Dan zien wij op een gegeven moment dat Mozes in een mandje gezet wordt. En meegevoerd wordt vanuit het riet op de stroming van de Nijl. In Exodus 1, het laatste vers, daar zagen wij, vorige week hebben we kunnen horen dat de farao opdracht gaf om alle kinderen in de Nijl te gooien. Alle Joodse, alle Hebreeuwse jongetjes die geboren werden, om die in de Nijl te gooien. Om ervoor te zorgen dat het volk Israël niet talrijker zou worden. En wat nou zo interessant is, dat eigenlijk de moeder van Mozes gehoor geeft aan de opdracht die de farao gaf. En dat is namelijk dat zij zette hem in de Nijl, in een mandje, en werd meegevoerd. Maar Mozes werd niet meegevoerd in een mandje om te verdrinken. De moeder, die had hoop en die had vertrouwen dat het goed zou komen met haar kind. En weet je wat nou zo bijzonder is? En daar kwam ik zelf ook afgelopen week pas achter. dat het mandje, dat de grondtekst van het woord mand of kistje, wat ook wel gebruikt wordt in andere Nederlandse vertalingen, dat de grondtekst is ark. Dus mand betekent niet een mooi gevlochten mandje van papyrus, maar het betekent ark. Er zijn twee plaatsen in de Bijbel waar gesproken wordt over ark met dezelfde betekenis. En dat is hier in Exodus 2. En dat is in het leven van Noach, toen hij de ark bouwde. Is de ark een plaats? Is de ark iets wat jouw laatste redmiddel is? Bouw je een ark vanuit wanhoop? Nee, je bouwt een ark omdat je geloof hebt dat dat redding brengt. En zo geloof ik dat ook vandaag het arkje van Mozes, de ark van Noach, voor jou niet een houten ark mag zijn, maar het houten kruis van Jezus. Omdat Jezus is onze ark voor redding geworden. Hoe bijzonder is dat, wat we hierom mogen lezen, dat ark symboliseert redding en symboliseert hoop. En het doel is om in relatie met de Vader te komen. En samenvattend, als we naar dit gedeelte kijken, dan zien we hoe bijzonder Gods plan is. Wij zien dat op een gegeven moment dat mandje, dat arkje, kwam daar bij de dochter van de farao uit. En zij had bewogenheid voor hem. Ze zag het kind en ze had medelijden. Ze was bewogen. Hoe bijzonder dat God het hart van de dochter van de farao had voorbereid, had verzacht. Hoe bijzonder dat God de stroming van de Nijl ervoor had bewogen dat het arkje daaruit zou komen. Hoe bijzonder dat op een gegeven moment Mirjam, de zus van Mozes, daar in de buurt was en zag dat de dochter van de farao Mozes uit het arkje haalde, Mozes uit het mandje haalde. En dat ze zei, ik weet wel iemand onder de Hebreeuwse vrouwen die hem kan voeden. En dat de dochter van de farao vanuit een zacht hart, terwijl ze eigenlijk had geleerd om de Hebreeuwse mensen te verwerpen, maar dat haar hart zacht was. En dat vanuit die setting, dat vanuit dat hart, ze zei van, ja, haal maar iemand die voor hem kan zorgen. En ik wil er zelfs nog voor betalen. De moeder van Mozes gaf haar zoon uit handen, maar ze kreeg zegen terug. Hoe ondergrondelijk en hoe bijzonder zijn de wegen van God voor ons leven. En de rest van het verhaal is dat Mozes, hij kwam later, als kind, toen hij groot was geworden, kwam hij bij de dochter van de farao en hij werd daar opgevoed en hij leerde de tradities van het Egyptische volk. En we kunnen later ook lezen in Handelingen 7 vers 22, dat ga ik niet projecteren, maar er staat over Mozes is gezegd dat hij was een volwassen man en hij was machtig in woorden en hij was machtig in daden. En hij had kennis van de Hebreeuwse cultuur, maar hij had ook kennis van de Egyptische cultuur. In de eerste jaren was hij opgevoed met de kennis dat er een God is die leeft. En hij was deel geworden van een koninklijke familie. We hebben gelezen dat Mozes niet zomaar iemand was. Hij was het instrument van God in het bevrijdingsplan. En zo mag ook jij, zo mag ook ik gebruikt worden door Jezus als instrument voor Gods bevrijdingsplan. Maar wat betekent dat nou voor mij? Wat betekent dat voor ons? Ik geloof dat het allereerst belangrijk is om te beseffen wat is onze positie. Waar staan wij? Wie zijn wij? Laten we lezen Jeremia 29 vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Een hoopvolle toekomst. En ik zie ze wel eens langskomen, of ik zie deze tekst wel eens langskomen op Insta of op Facebook. En dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi, want als God ons een hoopvolle toekomst geeft, dan denken we vaak van het gaat ons voor de wind. Prosperity. Alles is goed en er is niets, zeg maar, wat ons in de weg staat om te genieten van het leven. Maar betekent het daadwerkelijk dat onze omstandigheden altijd goed zijn? Betekent het daadwerkelijk dat alles wat op ons afkomt altijd Hosanna is? Ik geloof niet dat een hoopvolle toekomst dat impliceert, maar ik geloof dat een hoopvolle toekomst iets zegt over wie jij bent en in wie jij bent en wat jouw positie is. Een hoopvolle toekomst heeft niets met onze omstandigheden te maken. Een hoopvolle toekomst heeft te maken met de ruimte die jij wil geven aan Jezus in jouw leven. En dan wil ik direct een bruggetje maken naar de volgende tekst, Galaten 5 vers 1. En daar staat, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Hij heeft ons bevrijd. Amen. Hij heeft ons slavenjuk afgenomen. Amen. God is bevrijder. En in die ruimte die wij Jezus hebben gegeven, mogen wij wandelen ook vanuit de bevrijder, vanuit de vrijheid die hij geeft. Zijn wij vrij omdat hij ons heeft vrijgemaakt? Omdat namelijk in Jezus wij vrij zijn van zonde, wij vrij zijn van aanklacht, wij vrij zijn van veroordeling, wij vrij zijn van verwerping, dat wij vrij zijn, en schrik niet wat ik nu zeg, maar dat wij vrij zijn van religie. Omdat religie brengt ons niet dichter bij God. Relatie brengt ons dichter bij God. En in Jezus, hij is gekomen om ons in contact en in relatie te brengen met de Vader. Zoals God Mozes deed opstaan, zodat het volk weer in relatie zou komen met de Vader. Zo heeft God Jezus aan jou en mij gegeven, zodat wij weer in relatie kunnen zijn met hem. Zodat wij kunnen leven in vrijheid. Zodat wij geen slaaf meer van zonde zijn. Zodat wij niet meer gebukt gaan onder depressie en eenzaamheid. Omdat Jezus, zijn geest woont in ons. Halleluja. Dus door Jezus zijn wij vrij van alles wat ervoor zorgt dat we niet tot ons doel komen in het leven. En wat ik net aangaf was dat is Gods plan voor jou. Het is allereerst zijn verlangen dat jij wandelt in vrijheid. Dat is Gods plan voor jou. Maar God heeft ook een plan door jou. Het is namelijk Gods verlangen dat jij vrij bent en dat je door Jezus in die vrijheid mag wandelen. Dat is jouw positie. Maar vanuit die positie mag jij andere mensen ook in de vrijheid brengen. Wij moeten allereerst zelf vrij zijn om vrijheid te brengen. Hoe kunnen wij geven als er iets is wat wij willen geven wat wij zelf niet hebben? En ik geloof vanochtend mogen wij vrijheid ontvangen. Want we hebben gehoord vanochtend dat God wil ons als instrument gebruiken. Niet alleen op Lesbos, niet alleen op die plekken daar waar zulke schrijnende situaties zijn. Maar ook hier in Groningen, waar de situaties ook schrijnend zijn, maar misschien meer achter gesloten deuren. Er is zoveel eenzaamheid, er is zoveel verdriet, er is zoveel wanhoop. En God wil jou gebruiken om dat instrument te zijn. Maar allereerst wil hij jouzelf ook in die vrijheid brengen. In Jesaja 61 vers 1, daar zien wij niet alleen wat het God plan is, wat Gods plan is voor ons, maar wat ook Gods plan is door ons. En daar staat namelijk de geest van God, de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan verslagenen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Amen. Wij zijn geroepen om bevrijding te brengen. En hij heeft jou gezalfd. En wat betekent het nou dat hij jou gezalfd heeft? Dat zijn natuurlijk zulke mooie woorden in evangelische kringen. Hij heeft mij gezalfd. De zalving van God is aanwezig. Maar dat hij jou gezalfd heeft, dat betekent simpelweg dat hij iets op jou heeft gelegd. Dat hij jou de kracht heeft gegeven. De kracht van Gods geest voor een taak, om die taak te vervullen. Wij zijn gezalfd om andere mensen in de vrijheid te brengen. En andere mensen die misschien de zalving van God op hun leven hebben, die kunnen jou weer in vrijheid brengen. En ik geloof dat de aanwezigheid van God en dat zijn zalving hier vanochtend is, ook om vrijheid te brengen in onze levens. Deze tekst die ik net gelezen heb, Jesaja 61, wil ik op dit moment over jullie uitspreken. Dat is het plan wat God voor jullie heeft, wat hij door jullie leven wil doen. Niet om jullie alleen in vrijheid te brengen. Niet voor mij, om mij alleen in vrijheid te brengen. Maar dat we een instrument mogen zijn voor Gods bevrijding. Mijn boodschap vanochtend is simpel. Mijn boodschap is niet ingewikkeld. De boodschap is dat jij geroepen bent en dat wij mogen wandelen in vrijheid. De vrijheid die Jezus heeft gebracht. Hij is vrijheid. Wij zijn geroepen om goed nieuws te brengen. Om hoop te bieden. En om gevangenen en geketenden te bevrijden. En misschien ben je hier vanochtend en denk je, maar hoe kan ik dan een instrument zijn? Hoe kan ik een instrument zijn als ik in mijn eigen leven nog zoveel plekken zie en plekken ervaar waar ik niet die vrijheid ervaar die ik zou willen? Misschien dat er sprake is van zonde in je leven. Misschien dat je een verkeerd zelfbeeld hebt. En misschien dat jouw relatie met Jezus niet is wat het zou moeten zijn. En dan ben je hier vanochtend en denk je, ja Milan, het is een mooi woord. En het is misschien een simpel woord, maar voor mij is het niet simpel om uit te voeren. Voor mij is het een woord waarbij ik niet weet hoe ik daarin moet gaan staan. Omdat ik ervaar zelf die vrijheid niet. Dan geloof ik dat ik over jou mag uitspreken vanochtend. En dat het niet mijn woorden zijn, maar dat het God is die het op dit moment zegt. Ik wil jou vanochtend in vrijheid brengen. Ik heb jouw eenzaamheid gezien. Ik heb jouw pijn en verdriet gezien. En ik heb gezien waarmee je worstelt. De zondes. En misschien zijn de zondes in jouw leven zo groot dat je denkt van, hoe kom ik daar ooit uit? Maar voor God is het een peulenschil. Voor God is het iets waarvan hij zegt van, ik heb je vergeven. En ik wil je niet alleen vergeven, maar ik wil je ook vrijmaken. Ik wil je reinigen en ik wil je schoonwassen. Als jij hier bent vanochtend, geloof ik dat God wil doorbreken in je leven. Misschien dat je hier vanochtend bent en dat je je afvraagt van, maar hoe kan God mijn situatie gebruiken? Alles leent zich er alles behalve voor dat mijn leven gebruikt wordt als een instrument voor God. Misschien dat je ervaart dat er onrust in je leven is. Dat je in een storm zit. Maar dan mag ik over jou uitspreken vanochtend. Dat God kan jou gebruiken in de storm. Als jij in een storm zit vanochtend, God kan jou gebruiken. Maar de vraag is die ik vanochtend in jou wil stellen. Is, zit jij in de storm of zit de storm in jou? Want als de storm in jou zit, dan geloof ik dat je daarin bevrijding mag ontvangen. Als jij in de storm zit, zien wij ook in het leven van Mozes, in dat mandje waar hij dobberde op de Nijl. God had een plan, God had een bestemming. Misschien dat jij het gevoel hebt vandaag, ik zit in dat mandje. En niet wetende dat dat mandje een redmiddel is. Maar dat je de stroming en de golven en de wind om je heen ziet. En dat je je afvraagt, hoe kom ik hier ooit levend uit? Maar God ziet jou. Zelfs in de storm wil hij jou gebruiken. Zelfs in de storm heeft hij een plan voor jouw leven. En als laatste, misschien ben je hier vanochtend. En dan vraag je je af, hoe kan God mij gebruiken? Weet je wel waar ik in het verleden doorheen ben gegaan? Weet je wel wat mijn achtergrond is? Weet je wat ik heb gedaan? Wat mijn geschiedenis is? Ik geloof dat dat een leugen is die de duivel ons probeert te laten geloven. Dat door datgene wat wij gedaan hebben, dat God ons niet kan gebruiken. Maar ik geloof juist door datgene wat er gebeurd is in jouw verleden, dat jij andere mensen mag brengen naar die hoopvolle toekomst. De duivel klaagt ons aan. En hij zegt tegen jou, van dat wat je hebt gedaan, dat zorgt ervoor dat je nooit in je bestemming komt. Dat zorgt ervoor dat je nooit kan wandelen in het plan wat ik voor je heb. En dan wil ik niet alleen zeggen vanuit mooie woorden, vanuit mensen die ik in mijn omgeving gesproken heb. Maar dat zeg ik ook vanuit mijn eigen hart. Dat zeg ik vanuit mijn eigen situatie. Dat ik hier vandaag sta en niet zozeer op het podium, maar dat ik hier in een gemeente zit. En dat mijn geloof in God levendiger is dan ooit tevoren. Dat had ik 5, 6 jaar geleden niet gedacht. Er was een moment in mijn leven dat ik op een gegeven moment zat ik in een scheiding. Ik ben eerder getrouwd geweest. En er kwamen dingen samen. En ik ging door zo'n diep dal. En dan zou je misschien kunnen zeggen van ja, erg Milan dat jou dat overkomen is. Maar ik wil daarin kwetsbaar zijn. Ik wil daarin open zijn. Het had niet te maken met dingen die mij overkomen waren. Het had te maken met dingen die ik zelf had gedaan. Dingen die ik zelf over me uit had geroepen. En mijn verleden, als ik daar naar kijk, ben ik niet trots op. Jarenlang ben ik aangeklaagd door de vijand. Met schaamte en onderdrukking en vrees voor mensen. Ik ben 1,5 tot 2 jaar lang niet in een gemeente geweest. Omdat ik simpelweg gewoon bang was voor jullie. Ik was bang voor mensen. Ik ging naar mijn werk en ik ging weer naar huis. En ik at en ik ging naar bed. Ik ging naar mijn werk en ik ging weer naar huis. Een jaar, bijna 2 jaar van duisternis. Zelfs zo'n dieptepunt dat ik op een gegeven moment het leven niet meer zag zitten. Mijn geloof in God was nog aanwezig. Maar dat vuur wat ik vandaag in mijn leven ervaar en wat ik ook ooit in mijn leven ervoer, was toen een klein vlammetje geworden. Er was zelfs een moment aangebroken dat ik het niet meer zag zitten en dat ik dacht van, ik ga kijken hoe ver ik kan gaan. En ik pakte een mes en ik sneed in mijn hand. En terwijl ik in mijn hand aan het snijden was, toen brak God door met zijn licht. En toen liet hij zijn plan zien. Hij zei, Milan, ik ben niet degene die jou veroordeelt. Ik ben niet degene die zegt het plan is gestopt. Ik hou van jou en ik zie jou. En zoals het volk Israël wat leefde in gevangenschap, zo bracht God mij vanuit gevangenschap in de vrijheid. En de veroordeling die ik ervoer, die nam hij weg. Omdat ik geloof dat datgene wat je ook gedaan hebt in het verleden, hoe ernstig en hoe erg het ook is, en misschien dat het nog nooit aan het licht is gekomen, en dat je nog steeds tot de dag van vandaag schaamt voor de dingen die je hebt gedaan, dan mag ik vandaag tegen jou zeggen, ook vanuit eigen ervaring, God veroordeelt jou niet, maar God is gekomen om het oordeel weg te nemen. God heeft Jezus gestuurd om zijn oordeel weg te nemen. Niet om naar jou te wijzen, maar om met zijn armen open te staan en te zeggen, mensen, ik wil jullie levens gebruiken om andere mensen in de vrijheid te brengen. En datgene wat gebeurd is in je verleden, ga ik gebruiken ten goede voor mijn toekomst en voor jouw toekomst. Amen. Amen.